Ik zeg tegen mijn HR-verantwoordelijke van ja, kijk, ik voel me echt niet goed. Kan ik echt niet een alternatief gebruiken? Waarop dat zij dan antwoordde van ja, kijk, Sohaila, ik heb echt wel begrip voor uw vraag. Maar de aanslagen in Brussel en uw hoofddoek, dat kan ervoor zorgen dat wij de klanten verliezen. Ja, ik zat daar echt met mijn mond vol tanden, omdat ik... Eén, ik vond het een zeer islamofobe uitspraak. En twee, ik wist echt begot niet dat zij zoiets durfde zeggen en dat zij zoiets zelf durfde, aan het denken was. Ik stond gewoon perplex en ik wist echt niet hoe ik daarop moest reageren.
Welkom bij De Andere Kant, een podcast voor en door jongeren. In 3 afleveringen spreken telkens 2 jongeren over hun ervaringen met racisme en discriminatie. De Andere Kant biedt hun een mogelijkheid om hun zijde van het verhaal te vertellen. Daarna gaan ze samen met een expert op zoek naar oplossingen. Ikzelf ben Jonas Laats, een medewerker van KiefKief, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Samenlevingsopbouw Antwerpen vroeg ons of we deze podcast van De Andere Kant in goede banen konden leiden. In deze 3e aflevering zullen we dieper ingaan op de discriminatie die sommige jongeren ondervinden omwille van hun geloof. En meer specifiek over de wijze waarop het al dan niet dragen van een hoofddoek daarin vaak centraal staat. Sohaila, Michaela en Rashida Lamrabet gaan daarover met elkaar in gesprek. We laten graag Sohaila als eerste aan het woord om haar verhaal te vertellen.
Hallo allemaal, ik ben Sohaila, ik ben 26 jaar en ik ben een student orthopedagogie. Het is allemaal begonnen in 2014. Ik had dat jaar een spiritueel boost gekregen, waardoor ik de stap heb genomen om mijn hoofddoek aan te zetten. Al snel werd ik geconfronteerd aan de schoolpoort met het feit dat mijn hoofddoek af moest gezet worden. Ik heb dat een week kunnen volhouden, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag heb ik dat volgehouden en in het weekend had ik echt zoiets van, dit voelt niet juist. En ik heb dan ook uiteindelijk in dat weekend ook besloten om het volledig af te zetten terug. Waar dat dan ervoor zorgde dat ik die schuldgevoelens had. Ja, omdat ik had dan die spirituele boost, maar ik voelde mij dan gefaald of zo. En in september datzelfde jaar ging ik mij inschrijven in een hogeschool. En heb ik dan terug besloten om mijn hoofddoek op te zetten. Omdat op school moest ik die totaal niet meer afzetten. Dat was totaal niet meer van toepassing. Wat dat maakte dat ik echt vrijer was in mijn keuze en blij was om dat aan te kunnen doen. Maar snel werd ik dan terug geconfronteerd met het feit dat ik het op werk weer niet mocht aanhouden. Dus je moet dan je werkkleren aandoen en je hoofddoek afzetten en je werk gewoon gaan doen. En ik heb dat 4 maanden volgehouden. En na die 4 maanden heb ik eigenlijk besloten om met mijn HR op gesprek te gaan en om dat aan te kaarten. Om gewoon eigenlijk de vraag te stellen van, kan ik mijn hoofddoek aanhouden? En eventueel is er een alternatief dat ik een turban aandoe of gewoon een diadeem. Maar het gesprek was een zeer negatief gesprek. Ik heb eigenlijk geen begrip gekregen voor mijn vraag. Dus ik heb het dan ook moeten loslaten, zeg maar. Ik heb het dan ook even aan de kant geschoven en tegen mijn eigen gezicht van Sohaila, kijk, het gaat zo niet, maar ik wou mijn job ook niet verliezen. Dus gewoon alles geven en ervoor gaan. Een anderhalf jaar later, nog steeds, zat ik met dat gevoel. Ik zat echt ook gewoon met de worsteling van, wie ben ik nu? Want in de winkel zagen de mensen mij zonder hoofddoek en buiten de winkel zagen ze mij met. Dus dat was in dat moment echt wel een worsteling met mijn identiteit, met wie dat ik ben en hoe ik gezien wil worden. Dus na die anderhalf jaar heb ik uiteindelijk terug besloten om het gesprek aan te gaan met mijn HR-partner. En dat was best een chockerend gesprek deze keer. Want ik zeg tegen mijn HR-verantwoordelijke van kijk, ik voel me echt niet goed. Kan ik echt niet een alternatief gebruiken? Waarop dat zij dan antwoordde van kijk, Sohaila, ik heb echt wel begrip voor uw vraag. Maar de aanslagen in Brussel en uw hoofddoek, dat kan ervoor zorgen dat wij de klanten verliezen. Ik zat daar echt met mijn mond vol tanden, omdat ik... één, ik vond het een zeer islamofobe uitspraak. En twee, ik wist echt begot niet dat zij zoiets durfde zeggen en dat zij zoiets zelf aan het denken was. Ik stond gewoon perplex en ik wist echt niet hoe ik daarop moest reageren. Ik heb dat gesprek dan ook gewoon afgerond en ik ben doorgegaan, want ik moest datzelfde dag had ik een evaluatiegesprek. En het evaluatiegesprek was supergoed gegaan. Ik heb echt goede commentaren gehad. Ik deed mijn job ook heel graag daar. En ik mocht dan naar huis vertrekken, want mijn werkdag zat erop. De week is voorbij gegaan, dus maandag voorbij, dinsdag, woensdag, donderdag. Ik had nog steeds geen mail gekregen van mijn teamverantwoordelijke, wat ik al super bizar vond. Dus ik stuur een collega van mij. Ja, kun jij eens kijken voor mij alsjeblieft, om hoe laat dat ik ingepland sta de zaterdag. Laat zij mij weten dat mijn naam nergens stond en dat ik ook niet ingepland stond. En ja, ik vond dat bizar, dus wat doe ik? Ik bel mijn teamverantwoordelijke op en ik vraag van, hoe komt het dat ik niet sta ingepland? Want je had mij wel beloofd om mijn uren door te sturen. Waarop dat hij dan antwoordde. Ah, ja, Suhaila, we hebben eigenlijk besloten om het contract met u stop te zetten. Ik was toen aan het rijden met een auto, ik weet dat nog heel goed. Dat is echt voor mij gisteren, precies. Ik was in een auto en ik had echt zoiets van, wat zegt hij nu? En ik stond voor een rood licht, maar ik moest echt aan de kant gaan, omdat ik zoiets had van, allee, kom aan, ik heb daar van 2014 tot 2017 gewerkt. Op die manier moet het te horen krijgen dat ik ontslagen werd. Dus ik ben aan de kant gaan staan en ik heb gevraagd van... wat zijn uw argumenten dat ik ontslagen word? Want ik heb evaluatiegesprek was nog supergoed gegaan. Waarop dat hij antwoordde, wij vinden u eigenlijk niet meer zo flexibel genoeg. Dat was voor mij terug een klap in mijn gezicht, omdat in de kerstvakantie heb ik 2 weken wel mijn studie aan de kant gezet om te kunnen gaan werken. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn herexamens zat. Maar ja, daar heb ik dus niks over gezegd, maar... Dat kwam wel hard binnen, omdat ik echt zoiets dacht van, allee. Ik heb dan ook aangegeven van, sorry, maar hoe dat jij met mij nu omgaat als student, is echt niet oké. Want je begint dan aan jezelf te twijfelen en je begint dan te denken van, oei, wat heb ik gedaan? En ik voel dat nu nog. Dat is echt een traumatische ervaring, omdat je echt... Ja, je wordt kwaad, zeg maar, omdat je op deze manier behandeld wordt. En dat er ook niet een eerlijkheid en transparantie is. Het feit dat die uitspraak 1 gevallen is. En 2, dat die evaluatiegesprek daarna plaats heeft gevonden. Die evaluatiegesprekken worden ook met de HR-verantwoordelijke besproken. Dus ergens had ik zoiets van, waarschijnlijk is er wel gezegd geweest van, Suhaila is weer komen zeggen dat ze haar hoofddoek wil dragen en dit en dat. Blablabla. En dat dat misschien gewoon de doorslag was. Snap je?
Ja, absoluut. We gaan er straks nog wat op doorgaan, maar ik wil eerst het verhaal van Michaela ook een keer weer luisteren.
Hey allemaal, ik ben Michaela. Ik ben 23 jaar. Ik ben professionele opvoedster-begeleidster en studenten gender en diversiteit aan de Universiteit van Gent. Bij mij is het ongeveer allemaal begonnen rond 2016... Want in 2016 was ik afgestudeerd van het middelbaar. En eigenlijk, toen ik die diploma in mijn handen kreeg, dan was dat echt een gevoel van vrijheid. Dus ik heb ook echt bewust gekozen om na mijn diploma echt vanaf dat moment permanent mijn hoofddoek aan te houden. En op dat moment was ik ook aan het experimenteren met mijn kledij. En ik ben ook altijd gefascineerd geweest door mode... En ik ben ook graag creatief daarin, waardoor dat ik ook vaak West-Afrikaans, omdat ik West-Afrikaanse roots heb, kledij droeg of incorporeerde in mijn garderobe. Dus ja, en dan nog eens met die hoofddoek daarbij. Ik kreeg heel veel opmerkingen van mensen, soms positief, soms negatief. Ik droeg ook mijn hoofddoek op verschillende manieren. Binnen mijn familie was dat ook heel moeilijk, omdat ik... familie heeft met verschillende achtergronden, waardoor dat het concept hoofddoek ook niet altijd begrepen werd. En dat maakte dan natuurlijk wel een intense ervaring, maar ik heb zoiets van, het is een deel van mijn identiteit en ik was daar heel trots op. Maar ik had dan ook de beslissing genomen om een centje bij te gaan verdienen. En daar werden dingen net iets ingewikkelder. Ik had al zeker bewust anoniem gesolliciteerd, omdat ik wist... dat ik, als ik mijn foto's op mijn cv zou zetten, met mijn hoofddoek een vrouw van kleur, dat mensen niet snel geneigd zouden zijn om mij zelfs op gesprek te laten komen. Ik heb nog een vrij ja, Westerse naam. Dus ik dacht, ik ga mijn kans op die manier wagen. En ja, ik stuurde de cv's door. En voordat ik het wist, mocht ik op gesprek komen in een interimkantoor. En ja, eenmaal zover, na een week, had ik een job waar ik te werk gesteld werd. En waar ik ook mijn hoofddoek mocht aanhouden. En ik ben daar beginnen werken. Die waren zeer tevreden over mij. Dat waren ook allemaal supervriendelijke mensen. Maar ik had de baas eigenlijk nog nooit gezien. En een week nadien kwam ik aan op mijn werk. En ze hadden laten vallen dat ze toch wel een vast contract wilden aanbieden. Omdat ze ook wisten dat ik studenten was en dat ik op verschillende plaatsen altijd moest werken. En ze hadden zoiets van, ja, maar je doet dat eigenlijk supergoed. En ik dacht, oké, het gaat komen. En ja, diezelfde dag eigenlijk kwam ik op het werk aan. Ik maakte me klaar. Ik ging naar de ruimte waar ik moest beginnen. En ik weet niet of je dat gevoel kent dat iemand achter je staat. En ja, dat voelde ze raar en ik draaide mij om. En dat was dus de baas van die organisatie. En ja, hij keek naar mij en hij was echt nog zo vriendelijk van, hallo, goeiemorgen, ik ben de baas van deze organisatie. En ik zei ook gewoon goeiemorgen. En dan zei hij zo van, ja, lieve schat, wij zijn heel tevreden over jou. Maar de hoofddoek moet af, of anders kan je hier niet werken. Ja, en ik zei, ja, is er geen mogelijkheid? En ik was echt helemaal perplex en ik kon daar niet deftig op reageren. Ik zei gewoon, is er echt geen mogelijkheid om toch die hoofddoek aan te houden? En hij zei, ja, nee, hier lopen klanten rond. Nee, ofwel de hoofddoek, ofwel de job. En ja, voor mij was dat intens. Wat heb ik gedaan? Gelukkig mocht ik nog mijn shift afwerken, want ik had echt het gevoel dat hij mij direct ging wegsturen op de manier dat dat binnenkwam. En dus na mijn werk heb ik dan ook gewoon interim gebeld en gezegd, ja, kijk, jullie hebben mij aangegeven dat ik mijn hoofddoek zou mogen dragen. Wat is hier gebeurd? En ik zei, hebben jullie nog dan een andere job? Want hier wil ik zeker niet werken, want ik ga mijn hoofddoek voor niks of niemand afzetten. Sorry. En dan zei zij zo van, ja, nee, we hebben geen job op dit moment meer voor jou. We zullen je wel iets laten weten. Maar op dat moment was ik dus wel werkloos.
En dan verder? Heb je verder job gezocht en altijd jobs blijven vinden uiteindelijk, vermoedelijk met veel moeite, waarin dat je wel je hoofddoek mocht dragen?
Dus ik heb de afgelopen jaren, allee, zeker voor mijn, tijdens mijn studies, vrij intense jobs gehad, ook in de horeca. Maar omdat ik zo echt weigerde om mijn hoofddoek af te zetten, ja, dan bleef ik gewoon die jobs doen, omdat ik wist dat ik, en vooral poetswerk of echt zo afwassen in hotels, in restaurants. Dat is heel zwaar en intens. Dat zijn ook lange uren, late uren. Maar ik wou gewoon er niet aan toegeven, ergens. Ik wou er echt niet aan toegeven. En ik had ook zoiets van, ik wil interim echt, ik wou hun echt laten weten van, ja, maar ik kan dit wel. Ik kan het. Dus het ligt niet aan de hoofddoek aan. Dus ik heb gelukkig wel kunnen werken, dat wel, maar...
Ja, maar hetzelfde bij u, het is een verschrikkelijke ervaring natuurlijk,
ja,
hè?
Ja, zeker.
En ben je daar dan maanden slecht van geweest? Of heb je gewoon onmiddellijk herpakt? Of,
allee... Ja, ik denk dat ik wel op dat moment daar echt niet bij stilstond. Wat voor een zware impact dat op mij had. Nu wel. Als ik nu terugkijk, denk ik van, oh, dat is wel intens om je studiejaren en je jonge jaren zo te moeten... Ja, beleven.
Ja, en constant iets te moeten wegsteken dat gewoon een deel is van wie dat je bent. Goed, Rachida, ik ga overgaan naar u. Maar kunt je misschien eerst kort toelichten wat jij zo allemaal gedaan hebt in je leven en dan vanuit die expertise binnenkomen in het gesprek en een paar opmerkingen geven wat dat je gehoord hebt, wat triggert dat bij u?
Ik ben Rachida Lamrabet, ik ben juriste van opleiding. Ik heb eigenlijk al heel veel verschillende dingen gedaan in mijn leven. Ik heb gewerkt als juriste op een verzekeringskantoor. Ik heb gewerkt als advocaat aan de balie van Brussel. En ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn carrière gewerkt bij het Interfederaal Gelijke Kansencentrum UNIA. Dat is een instelling die hier in België opkomt voor mensen die zich gediscrimineerd voelen of mensen die slachtoffer zijn van racisme of andere ongelijkheden. Nu, wat doe ik nu? Ik werk bij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en ik ben praktijkassistent discriminatierecht aan de Universiteit van Gent. En ik heb ook nog een kleine lesopdracht aan de Odyssee Hogeschool in Brussel. Dus dat is in het kort wie ik ben. Ik schrijf ook, ik ben schrijfster van romans en theater vooral. Dus een heleboel dingen die ik tegelijkertijd probeer te doen. En mensenleven is te kort om alles te doen. En ik ga al een tijdje mee. Maar dat wil niet zeggen dat wat ik vandaag nu hier hoor van deze twee jonge vrouwen, dat niet hard binnenkomt. En je denkt van, oké, je bent ondertussen gerodeerd en je hebt al heel wat ervaring, je hebt al veel meegemaakt, je hebt al heel veel schrijnende verhalen gehoord ook. Je zou denken van, ja, je wordt dat gewoon, maar je wordt dat niet gewoon. Omdat je inderdaad geconfronteerd wordt met mensen, ja, die worden tegengehouden in hun ambities, die in onrecht wordt aangedaan. En dat komt altijd hard binnen, merk ik bij mezelf. Dus ook deze verhalen komen redelijk hard binnen en bevestigen de tendens van vandaag in onze samenlevingen die steeds maar verhardt en die steeds een beetje de rechten van minderheden ook fnuikt. En dat is heel jammer. Je zou denken van dat moet ooit eens veranderen en dat moet toch verbeteren, dat moet eens ophouden, maar het houdt niet op. Het wordt alleen maar erger. Als je kijkt naar wat jullie allebei ook hebben aangegeven, vooral dat klantargument, ach ja, doe die hoofddoek af, want onze klanten gaan dat niet appreciëren. Onze klanten gaan dat niet fijn vinden. Dat is gewoon vreselijk, hè, dat je dat als argument naar voren schuift om fundamentele mensenrechten, want dat is het wel, te gaan beperken. Dat klantargument was een van de eerste die daar eigenlijk mee afkwam, was Patrick Janssens, hè, met zijn verbod van het dragen van religieuze kentekens voor ambtenaren in loketfuncties. En dan is daar de beslissing genomen van, kijk, voor ambtenaren die aan de stad Antwerpen werken en die een loketfunctie hebben, die mogen hun religieuze identiteit niet tentoonspreiden. Dat moet allemaal neutraal en afgelikt en dat moet verborgen worden. Waar het wel kon, is in de back office. En dus dat is eigenlijk een heel vernederend iets. Hè? Van kijk, zolang de mensen jou niet zien, als je kan ergens verstoppen achteraan in een achterafkantoortje, dan mag je dat wel dragen. Dus dat is eigenlijk heel erg vernederend. Eigenlijk vernedering op vernedering. Vernedering op de schending van een mensenrecht ook nog eens. En ik denk, Ik ben redelijk pessimistisch, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ook als je ziet hoe de rechtspraak evolueert, dat gaat allemaal een beetje de foute kant uit.
Ah, maar en de rechtspraak kan me inbeelden, hè. Op een gemeente kan de rechtspraak daar weinig aan doen. Het is de gemeente die beslist, maar kun je dat juridisch als business hard maken, zoiets? Van mijn klanten lopen weg, dus nee, jij mag niet zichtbaar zijn. Het lijkt me moeilijk in een context waarin dan een gemeente het mag doen, dat een business het niet mag. Of zit daar toch een verschil?
Je mag het nu volgens de recente rechtspraak dus wel als argument inroepen. Wat je in de jaren 80, in de jaren 70 niet kon doen. In de jaren 70, 80 waren er ook rechtszaken aangespannen tegen, ik zeg maar iets, het Britse leger, die op een gegeven moment zeiden van we gaan geen homoseksuelen in ons leger houden, want dat is inderdaad lastig voor de mensen met wie wij werken en ook dat klantargument wordt ook heel vaak ingeroepen door bedrijven. Daar heeft de hoogste rechtsinstanties, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld, altijd gezegd, van het klantargument telt niet, dat gaat niet. Als het gaat over fundamentele mensenrechten, kan je dat niet gaan inroepen om die rechten te gaan inperken. Wat we vandaag zien, en heel recent ook nog met het in het Agbita-arrest. Dat is ook een arrest waarbij een jonge vrouw ontslagen werd omdat ze een hoofddoek wilde dragen. Belgische zaak is dat. Die zaak is ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen gekomen. En daar heeft het Hof gezegd van, ga ja, kijk, als dat het imago is dat een bedrijf wil gaan uitdragen, als ze een neutraal imago willen gaan uitdragen naar hun klanten toe, dan moet dat kunnen, want er is zoiets als vrijheid van ondernemen en dat is toch wel belangrijk.
Ik wil zelfs nog inpikken op dat woordje neutraliteit en zo, maar ik heb mij altijd te pletter gekeken op het feit dat dan heel specifiek over die hoofddoek gaat. Hè. Want als we daar eerlijk over zijn, dan kunnen ze die islamofobe dimensie niet negeren. En waarom? Omdat je tal van uw gelijkenissen kunt inbeelden waarbij dat we dit alles niet zouden pikken. pak weg. Ik vind zelf vind ik het beste voorbeeld als je rastas hebt. Rastas binnen de Rastafari is een bepaalde haardracht die een zekere spiritueel / religieuze connotatie heeft. Maar mocht iemand in een gemeente of in een bedrijf zeggen, meneer, mijn rastas kan hier niet werken, want mijn klanten, er is gewoon niemand in Vlaanderen die dat als een normaal iets als normaal aanvaarden.
Ja, we hebben inderdaad de pech dat we in een tijdsgevricht zitten dat heel erg negatief kijkt naar de islamitische minderheid. Hè. Moslims zijn eigenlijk een beetje de boeman van deze samenleving. En je hebt het zelf gezegd, een van de werkgever zelf of jouw human resource collega heeft die link heel expliciet gemaakt. Hè, van, ja, maar dat is vervelend om die hoofddoek die verwijst naar de islam. En de islam vandaag, ja, met die aanslagen 2016. Klanten gaan dat helemaal niet fijn vinden. Het idee te hebben een moslima in de winkel te hebben rondlopen. Dus je moet dat onzichtbaar maken om de klanten ook gerust te stellen. En dat komt natuurlijk van vooroordelen en vastgeroeste ideeën die men heeft over die minderheden. Dat taal inderdaad, die moslimminderheid, die zijn gevaarlijk. Die zijn allemaal terroristen en men veralgemeent en men gaat daar dan vanuit dat, ja goed, dan, dat ligt niet goed in de markt. Dus we moeten dat eigenlijk uitzuiveren.
Ja, dat islamofobe karakter is wel duidelijk, maar dames, dat idee van neutraliteit, dat inderdaad ook te pas en te onpas worden opgeroepen, hebben jullie daar in jullie verhalen of elders, is dat ook iets waar vaak mee in contact komt? Zo? Het idee van, het is niet neutraal, des waarom dat we het niet toelaten.
Ik heb mij ook zo verdiept in dat term, zeg maar. Mm. En ik vind, je kunt niet neutraal zijn in hoe dat je eruit ziet. Maar je kunt wel neutraal zijn in hoe dat je met mensen omgaat. Want vanuit, vanuit mijn opleiding, hè, ik ben student orthopedagogie, moeten wij ook wel een professionele houding hebben ten opzichte van onze klanten. Cliënten. Dat dan wordt gezegd dat een hoofddoek, dat in dat neutraliteitsprincipe wordt gestoken, dat gaat er bij mij niet in, want mijn hoofddoek gaat niet mijn gedrag veranderen of zo. Het is een onderdeel van wie dat ik ben. Ik loop ook met een kruk rond, omdat ik een lichamelijke beperking heb. Ja, stel dat ze zouden zeggen, wij zijn eigenlijk neutraal. Wij nemen geen mensen aan in een rolstoel met een ding. Dat is banaal, hè. En zo ervaar ik dat ook met mijn hoofddoek.
Tuurlijk. Michaela, voor u is dat waarschijnlijk hetzelfde. Als je zo met mode bezig bent, elke klederdracht is een uiting van een persoonlijkheid, zou je denken. Hè?
Dat is, en ik merk dat mensen kledij of een manier van expressie associëren met neutraal zijn, dat die verband is heel, heel vreemd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat, zoals Sohaila net zegt, dat normaal gezien je klederdracht niet per se hoeft uit te maken hoe dat je je presenteert op je werkplaats, hoe dat je omgaat met mensen. Dus dat vind ik inderdaad wel een heel frappante link die wordt gelegd natuurlijk. Ja,
ja, Rashida, dat concept neutraliteit, het lijkt mij de evidentie zelf, hè, wat Sohaila zegt. Het is niet hoe dat je eruit ziet, dat kan niet neutraal zijn. Het is hoe dat je handelt dat neutraal moet zijn. Het is toch de evidentie zelf. Hoe kunnen ze daar juridisch en beleidsmatig dan toch een punt van maken? Hoe is dat haalbaar?
Ja, ik ben er zo ook zelf ook niet uit hoe dat ze het kunnen verkocht krijgen. Hè. Want inderdaad, wat Sohaila zegt, klopt. Hè. Neutraliteit bewijst zich in je gedrag en je handelingen. Als je inderdaad professioneel en correct handelt, dan heb je een persoon die professioneel werkt en die neutraal werkt en die iedereen op eenzelfde manier bedient. En neutraliteit toont zich zeker en vast niet in hoe je eruit ziet. Want als we dat gaan aanvaarden, dan wil dat zeggen dat bepaalde mensen die er op een bepaalde manier uitzien, nooit of te nimmer goede werknemers kunnen zijn. En anderen die dan een uniform dragen en die er wit uitzien en die macht hebben, die zijn dan wel neutraal. Want terwijl dat je hebt onlangs heel die heisa gehoord rond die WhatsApp-groep bij de politie. En dat zijn toch die worden geacht toch neutraal te zijn. En ze dragen zelfs een uniform. Ze mogen zelfs hun eigen kleding niet aandoen. Hè. En nochtans, als je ziet wat daar in die WhatsApp-groepen zitten, en hoe racistisch en islamofoob dat die mannen zijn, dat zou je schrik hebben om een parkeerboete te krijgen van die mannen.
Mm-hmm, tuurlijk, want het ging ook niet. Wat ze er dan vaak van maken is, ja, maar dat zijn een paar rotte appels. Maar dat ging over Facebookgroepen met duizenden politieagenten. Hè. Dat was iets heel straf. Michaela Suela, hoe denk je, wat moeten we hier nu aan doen? Even is het woord beeldvorming gevallen. Hè. We weten dat allemaal, de demonisering van islam. Dat gaan we proberen aanpakken. Is dat de oplossing? Of ziet je nog ergens anders mogelijkheden? Wat vind je voor jezelf? Wat moet er gebeuren in de samenleving om dit soort issues aan te pakken?
Als ik naar mijn situatie toen moest kijken, ik ben al zeer tevreden dat ik de stap heb gezet om naar mijn HR-verantwoordelijke te gaan en te zeggen van kijk, dit is mijn vraag, wat kunnen wij hier aan doen? Maar ik had beter eigenlijk toen het probleem bij de kern moeten aanpakken. Het feit dat zij zegt van hey, de aanslagen in Brussel en die hoofddoek kunnen ervoor zorgen dat wij klanten verliezen. Met dat had ik iets moeten doen. Ik had daarmee bijvoorbeeld naar de ombuds van het bedrijf zelf moeten gaan om een klacht in te dienen. Mocht dat niet verder kunnen of dergelijke, had ik ook bij Unia kunnen aankloppen. Maar ook zelf gewoon misschien de arbeidsreglement daar eigenlijk mee beginnen, het arbeidsreglement erbij nemen en zien of dat het effectief erin staat. En als dat er niet in staat, dan inderdaad al die andere stapjes doen. En dat heb ik toen niet gedaan. Dat zou ik nu wel op die manier aanpakken.
Rashida, jij bent, dat is exact de soort dingen waar je mee bezig geweest bent. Zo'n juridisch aanpak naar het arbeidsreglement gaan kijken, klachten indienen bij Unia. Is dat de way forward als je daar zo in komt in zo'n ding?
Ja, ondanks het gegeven dat we inderdaad geconfronteerd worden met een klimaat dat heel vijandig is ten aanzien van moslims en moslima's die zich willen kleden zoals dat zij zelf willen, denk ik dat we dat niet moeten opgeven. Dat we inderdaad moeten blijven klacht neerleggen, moeten blijven aanklagen, moeten blijven procederen, hoewel dat kost geld, dat kost tijd, energie. We zitten, heel vaak zitten mensen die geconfronteerd worden met een discriminerende werkgever ook niet in de juiste machtspositie om te gaan onderhandelen. Bijvoorbeeld, want wat jij gedaan hebt is natuurlijk perfect. Hè? Je bent gaan onderhandelen met de verantwoordelijke om te zeggen van kijk, ik voel me hier niet goed bij, kan ik inderdaad een hoofddoek dragen, desnoods een aangepaste, maar ik zou graag die hoofddoek willen aandoen op mijn werk. En dat is een hele goede manier van werken. Dat je toch alles probeert wat in je macht is om te doen. Zoeken van bondgenoten die mee kunnen gaan, hè, die je mee kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld in die onderhandeling had je misschien iemand kunnen extern bij kunnen halen, die van de vakbond of Unia, die zou mee kunnen gaan onderhandelen over ja. Maar natuurlijk, en dat reglement. Dat reglement is natuurlijk de basis en kijken wat erin staat. Maar zelfs dan, hè, zelfs al staat het er niet in, hoeveel zaken hebben wij niet, kennen wij hier niet in België waar dat werkgevers een reglement hebben waar het er helemaal niks in staat over religieuze of uiterlijke kentekenen van een religie, maar waarbij ze achteraf toch dingen gaan bricoleren en dan ja, komen ze ermee weg. Ja. Maar je moet dus op verschillende fronten proberen om toch iets te doen. Praten, onderhandelen, maar zeker en vast niet het terrein zo laten en wegtrekken en zeggen van oké, dan laat ik het maar.
Het is frustrerend, je hebt al een klop gekregen, je hebt al een trauma en dan moet jij nog een keer de energie op brengen om heel dat juridisch parcours te gaan. Hij zit dan zelfs aan de verkeerde kant van de machtsverhouding, maar niettemin het zo laten is nog veel minder.
Ik zou het zo niet laten, inderdaad, omdat je op verschillende terreinen, de strijd wordt op verschillende terreinen gevoerd met hele kleine stapjes, hè, en die is vaak niet zichtbaar. Vaak denk je van ik sta hier alleen voor, en maar toch zitten er verschillende mensen op verschillende domeinen te werken aan meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid, meer. En ik denk als we allemaal die houding zouden hebben van oké, we trekken ons terug, want het is hopeloos en dit is bij momenten ook echt hopeloos, dan verandert er echt helemaal niks. Hè. Dus het gaat niet van vandaag op morgen veranderen, maar ik geloof wel dat we, als we onze inspanning blijven aanhouden op verschillende domeinen, dat we misschien wel binnen dit en zoveel jaar iets gaan bereiken.
Michaela, naast de juridische stapjes die we kunnen zetten, zijn er misschien nog dingen waar dat gaan pijst die ook moeten gebeuren?
Ja, ik denk sowieso dat bespreekbaar maken. Ik heb het gevoel op dat moment dat dat met mij was gebeurd, dat ik ook niet direct ergens terecht kon om dat te vertellen. Dat ik ook het gevoel had dat mensen dat niet gingen begrijpen. Dus ik denk dat een netwerk hebben ook wel interessant is, dat je weet dat je daar ook niet alleen in bent. En ergens, ik weet nu niet, dat is misschien toch wel juridisch, maar ik weet nu niet of dat toegestaan is. Maar bijvoorbeeld, die persoon had toen op het interimkantoor tegen mij gezegd van ja, je mag dat dragen op de werk. Plekken waar we je gaan te werk stellen. Mocht ik dan de vraag stellen of ze dat op papier konden zetten, ja dan nee, of in een contract konden mee invoegen. Want dat is misschien ook iets dat ze gewoon, zoals je zegt, niet altijd aan denken om dat gewoon in de eerste plaats daarin te voegen. Dus is het wel mogelijk dan om die vraag te stellen of een per mail, of is dat dan ook valide of geldig?
Ik kan elke vraag stellen natuurlijk. Alleen vrees ik dat het interim of de ambtenaar of het personeelslid dat werkt in het interimkantoor weinig macht heeft om te zeggen dat bedrijf X, bedrijf Y, daar mag het wel. Het zijn de bedrijven zelf die bepalen hoe dat er bij hun gewerkt wordt. Hè. Dus men kan van alles zeggen in dat interimbureau, maar het heeft weinig impact of weinig rechtskracht, laat ik het zo zeggen.
Michaela, wat je wel vermeld is, een netwerk uitbouwen. Bijvoorbeeld in België bestaat, in Vlaanderen heb je de dames van Boe natuurlijk, van Baas over Eigen Hoofd. Dat is altijd iets waar mensen zich kunnen verenigen en een andere boodschap naar buiten kunnen brengen. Die zitten trouwens zowel op beeldvorming als op juridische actie, doen die ook vaak. Hè. Maar ik ga nog even bij u terugkoppelen naar helemaal naar het begin. Als het gaat over blijven erover praten enzovoort. Jij hebt ook verteld hoe dat in uw familie het niet evident lag. Is dat daar dan, na veel praten en er blijven voor gaan, veranderd of niet?
Boah, ik denk niet volledig. Ik denk dat ze gewoon zoiets hebben gehad van... En dat is ook een moeilijke term, vind ik zelf. Maar dat is zoiets van, we tolereren het nu. Dat is natuurlijk, ik heb zoiets van, ja, wat valt er te tolereren? Allee, ik zit niet in een positie waar iemand iets van mij zou moeten tolereren in de eerste plaats. Maar dat is het gevoel dat ik nu heb bij sommige familieleden. Daarbovenop denk ik ook wel... Ja, het blijft een moeilijk gegeven. En je blijft daar onbegrepen in. Maar door toch te zeggen van nee, dit is mijn manier en dit is mijn weg... Ja, dat heb je vaak. Dat mensen zeggen, ja, ze draagt een hoofddoek, maar dat is wel een braaf meisje. Of zeg, is dat nou nu niet zo moeilijk om die hoofddoek gewoon af te zitten en daarna terug aan te doen? Waarom doe jij daar nu zo moeilijk om? Dat zijn ook echt dingen die naar boven zijn gekomen binnen mijn cirkels. Waardoor dat ze die hoofddoek dan toch zijn gaan, tussen aanhalingstekens, tolereren.
Rashida, heb jij nog een idee van, naast het juridische, stapjes die nu moeten gezet worden op politiek-activistisch vlak?
Ja, er moet veel gedaan worden, hè, denk ik.
Eentje, dat we zeer belangrijk
vinden. Je noemde al de organisatie Boe. Ik denk dat die echt wel heel belangrijk werk hebben geleverd en nog steeds leveren als het gaat over de acceptatie of het erkennen van het recht van moslims om zich te kleden zoals ze willen. Want daar gaat Boe over. Het gaat niet alleen maar over het dragen van die hoofddoek, maar echt het fundamentele idee van vrouwen hebben het recht om zelf te bepalen hoe ze zich kleden. Dat is gewoon hun autonomie. Dat is waar jij ook naar verwijst. Hè? Van, dat is mijn keuze en ik beslis hoe ik mij kleed en niemand heeft daar wat mee te bricoleren. Zelfs wanneer het familie zegt van, we begrijpen het niet of we snappen het niet. En ik denk, zo'n organisaties zijn belangrijk. Het is belangrijk dat we die ook ondersteunen op alle mogelijke manieren. Dat we gaan kijken of dat zij iets... Dat wij iets kunnen betekenen voor hen. Want het is ook een organisatie die draait op vrijwilligers, op mensen die andere jobs te doen hebben. En die toch... mankracht nodig hebben. Dus misschien is het wel interessant om dat soort van organisaties die activistisch zijn, die bezig zijn om de wereld ten goede te veranderen, om die te ondersteunen op een of andere manier.
Ja, Suhela, ik zou dat jij ook nog iets zou zeggen.
Ja, ik wil ook wel een beetje oppikken op wat Rashida zegt. Het begint volgens mij ook wel een beetje met de vooroordelen die mensen hebben. Hè, want het feit dat mijn HR-verantwoordelijke toen die uitspraak heeft gemaakt... Allee, volgens mij heeft dat te maken met de negatieve beeldvorming die toen... de media stond vol. Hè. Ik moet dat hier denk ik ook niet gaan zeggen, maar de media stond echt gewoon vol. En de oplossing daar zou zijn dat je eigenlijk dan op een positieve manier een beeldvorming doet om die vooroordelen kapot te maken, bij wijze van spreken. Allee, gewoon om teniet te doen. En waar Rashida ook zegt, inderdaad, aan organisaties aansluiten, waar je een steentje kunt bijdragen. Van persoonlijkheid ben ik altijd een vechtertje geweest. En ik geloof dat je inderdaad moet vechten. Je moet vechten, alleen niet op een gewelddadig manier, dat niet, maar je moet wel voor hetgeen waar je recht van is, dat je dat moet krijgen gewoon en dat je daar ook iets aan moet doen, dat je niet gewoon moet zitten en wachten totdat het je aangeboden wordt. Nee. Wij krijgen geen kansen, ik zal ze wel creëren. En grijpen dan ook.
Voilà, fantastisch. Dames, onze tijd is ook een beetje op en we gaan daarmee eindigen, want ik vind zelf ook dat ik daar wel kan aan toevoegen dat je met die beeldvorming sowieso goed bezig bent, want gewoon door wie dat jullie zijn, de krachtige dames die je bent, met uw hoofddoek vol trots op, doe de Exacta een totaal andere beeldvorming in de wereld zetten. Dank je wel voor het gesprek, dank je Rashida, en hopelijk tot nog eens. Dit was De Andere Kant. Bedankt voor het luisteren. Vond je het een interessante podcast? Deel deze dan zeker met je vrienden. Ben je benieuwd naar meer? Beluister dan ook de andere afleveringen en bezoek de website samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be. Daar vind je nog heel wat meer informatie over De Andere Kant.